vandaag wil ik het hebben over een redelijk abstract onderwerp. Normaal doe ik heel vaak iets aan de hand van een verhaal. Deze keer niet.
Ja, verandering.
Nou ja, verandering.
Het
doel is elke keer dat het uit de Bijbel komt. Om een concept te begrijpen van iets wat in de Bijbel staat. En de eerste vraag die ik aan jullie heb is om na te denken over de eeuwigheid. Hoe lang dat is. Hoe moet je dat voorstellen? Heb je iets, een idee van oneindig? Iets wat heel groot is en iets wat heel klein is? Daarom had ik al, hoe kort is een jaar vergeleken met de eeuwigheid? Hoe kort leef jij op aarde in vergelijking bijvoorbeeld met hoe lang geleden de schepping er al is geweest? Hoe lang God bestaat?
Ja, kijk, nu snap ik waarom wetenschappers hebben gezegd, zo lang bestaat de aarde.
Ja, want dan...
Dat is gewoon onmogelijk.
Dan hoef je dat niet te beantwoorden, die vraag. Als je ergens een getal aanprikt, dan kun je zeggen, toen is het begonnen. Zo hebben ze het ook met mensen gedaan. Ja, het is allemaal uit één cel gekomen, heb je kleiner, het is ergens begonnen. Ja, ergens, het begin, dat is heel lastig. Het begin is moeilijk uit te leggen. Gaan we ook niet doen. Maar als je dan de Bijbel leest, dan staat er, God was er altijd al. Altijd al. En zal er altijd nog zijn. En dan vraag je je af, moet God dan met de tijd mee? Moet God veranderen? Moderniseren? Is God ouderwets omdat hij al heel oud is?
Er staat wel in de Bijbel dat hij niet verandert.
Ja. Dus om bij de tijd te blijven hoef je dus niet te veranderen. Maar wat heeft hij dan met de tijd te maken? Ja, dus eerste vraag. Tweede vraag.
Ah, dat is Emma.
Ik ben hier. Jij bent hier. Die groep 6.
Vertel eens hoe je dat gemaakt hebt.
Er werd eerst een foto van me gemaakt. Toen moest ik die eenmaal uitknippen. En dan op zwart papier leggen en toen zo uitzien.
Ja, het is een soort schaduw. Hè? Het is hetzelfde als... kijk, als je zo gaat staan zo. Kijk, hier.
Ja.
Ja. Ja, vooral die neus is heel prominent. Nou gaat het erom. Jij zegt, Anouk, dit is Emma. Ik vind het helemaal niet Emma. Nee. Het is gewoon een zwarte vlek op een beamer.
Toch lijkt op Emma.
Ja, ze lijkt op Emma. Inderdaad. Maar daar wil ik ook heen. Kijk, Emma zegt hier iets heel wijs. Emma kan in deze presentatie hele wijze dingen zeggen. Ze komt nog een keer terug. Ze is echt heel slim. En ik kan haar ook steeds groter en kleiner maken. En zo is ze schaalbaar. Emma zegt, wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Wij maken daar soms iets heel geks van. Want wij denken dan dat God op ons lijkt. In de plaats van dat wij op God lijken. Kijk, dit ding, deze vlek, die lijkt op Emma. Maar er is een groot verschil tussen die vlek en Emma. Toch kan je zeggen, als je naar die vlek kijkt, stel je voor, je kan zeggen, die heeft een staart. Dat kun je zien. En een neus. Het is niet echt Emma.
Maar je kan niet zien dat je neus nou echt was. Of dat hij erop was geplakt.
Ja. Of wat het nou is, maar je kan wel zeggen, maar dat ding is wel gemaakt naar het beeld van Emma. Maar je kan van dit ding niet zeggen hoe Emma de neus eruit zou zien. Je kan niet zien dat ze hier misschien een kuiltje in de wang heeft. Dat haar mond open kan. Dat het haar kan bewegen, dat ze haar heel anders kan doen. Dat kan je hier aan niet zien. Aan dit beeld kun je niet zien hoe het origineel is. En zo is het ook met ons.
Ik zie daar wel bewegen nu.
Ja, gaat het neusje heen en weer. Je kan aan het beeld... Kun je niet exact zien hoe het origineel is. God heeft een hand, staat in de Bijbel. Staat er ook in de Bijbel dat hij een vinger heeft? Iemand? Ja? Staat dat er?
Hij schuift op de muur een keer met zijn vinger.
Ja, nou, ik weet niet of hij dat met een vinger heeft, maar het is wel een vinger, ja. Maar er staat ergens anders op dat hij een vinger heeft. Als hij nou een vinger heeft, zit daar dan een botje in? Heeft hij een nagel? Heeft God een vingerafdruk? Staat er niet, hè? Je kan niet zeggen, omdat wij een vingerafdruk hebben, moet God dat ook hebben. Daar komen we zo meteen op. Die is mens geworden, dat is iets heel anders. Maar God zelf, hoe kan dus wel een hand hebben, maar onze hand is een soort afgeleide. Onze hand is eigenlijk die zwarte vlek. Wij zijn de zwarte vlek. En God is dan eigenlijk zoveel meer als die zwarte vlek. Ten opzichte van Emma is Emma heel anders dan die zwarte vlek. Nog een voorbeeldje. Kijk, stel je voor, je hebt zo'n auto. Berend had dat vroeger. Dit is niet Berend. Hij keek even goed.
We konden de foto niet vinden.
We konden de foto niet vinden, maar die reed hier vroeger in. Stel je voor, je kent alleen dit ding.
Ja, die hadden wij vroeger bij auto.
En dan zeg je, dit is een auto. Maar als je nog nooit deze gezien hebt, de echte, het origineel waar deze van afgeleid is, zou je niet kunnen verzinnen dat als je hierin ging zitten, dat je de sleutel omdraait, dat je gewoon wegreed. Dat je niet hoeft te trappen. Dat weet je niet. Ja? Zo is het met God en de mens ook. God, wij zijn een soort trapauto. We zijn gemaakt naar het beeld van die grote Mercedes. Er zit geen motor in. We lijken er heel erg op. Je kan zien, het is hetzelfde model, dezelfde kleur. Die ribben die zitten erin. Het is een cabrio. Het is gemaakt naar het beeld van dit grote, echte, dure ding. Maar het is er een beeld van. En als je alleen het beeld kent, kun je niet weten hoe het origineel eruit ziet. Je weet over God alleen maar wat er in de Bijbel staat, maar je kan niet zeggen dat God op ons lijkt. Je kan wel zeggen, wij lijken op God. We zijn naar zijn beeld gemaakt. Ja?
Hoe weet u dan dat we op God lijken? Want als wij niet... Ja, hij lijkt niet op ons, maar...
Ja.
Kan het toch ook andersom zijn dat hij niet op... Dat wij niet op hem lijken, misschien zijn we heel anders.
Wij zijn gemaakt naar zijn beeld. Dus in zekere zin lijken we op hem, maar we weten niet precies waar en wat. Wij zijn als de trapauto, maar wij kennen dit niet. Dus we weten niet of die trappers nou wel of niet bij God horen. Hier zitten geen trappers in. Maar deze wel vier wielen, deze wel vier wielen.
Ja, is hij nou van plastic of is hij van metaal?
Ja, bijvoorbeeld deze van metaal. God is gemaakt van oneindigheid en wij zijn gemaakt van stof. We zien er toch, die auto's zien er hetzelfde uit. Heel abstract. Mooie auto, ja. Patsercar. Jezus. Kijk, ik heb Jezus gegoogeld. En dan krijg je dit. Dit is wat Google vindt, hoe Jezus eruit ziet.
Hij heeft wel vaak een baard.
Hij heeft wel vaak een baard, hè, ja. Even kijken, staat er een Jezus bij? Ja, hier is een Jezus zonder baard.
Maar ik kan... Maar ik zie geen leeuwen en geen lammen.
Nee. Dus dit is een heel beperkt beeld, want jij zegt al van, nou, ik mis iets. Gelukkig mis je iets. Waarom mis je leeuwen en lammen?
Nou, die zijn, ja? Leeuw, maar ook het lam.
Oh, je gaat heel opwekking af.
Ik zou ook op zien hoe dik ik
vandaag. Ja. Ja, nou, omdat het zo vaak deden zijn, nou, dat doen we vandaag niet. Maar je ziet dus wel, gelukkig staat er eentje bovenaan, ik heb wel een beetje moeten scrollen, bovenaan stond ook niet eens een plaatje met een kruis. Het begon eigenlijk allemaal met mannen met baarden. Zo. Dit was eigenlijk zo, die iconen, dat was eigenlijk de top. En ons beeld van Jezus is dus, het beeld van de wereld van Jezus is dus dit. Behalve, is er iemand anders die nog iets mist? Ja, je denkt helemaal in mijn straatje. Ik ben het helemaal met je eens. Je mist de leeuw en het lam. Iemand anders mist nog iets?
Mag je weten of niet of hij mens was?
Nee, ja, hij was mens.
Hij is 2-1.
Ja, dat staat er ook niet in, maar inderdaad.
Een vlammetje boven zijn hoofd.
Een vlammetje boven zijn hoofd, ja, dat heb ik niet, dat staat er niet.
De duif, die mist het ook.
De duif, ja, maar dat is gewoon een verhaal. Waar jullie over nadenken is dit. Jullie denken aan dit stukje, dit groene streepje, in de eeuwigheid. Dat stukje van Jezus, die 33 jaar, daar denk je aan. Maar Jezus bestond hier al. De tijd loopt van links naar rechts, zoals gewoonlijk. En hier en hier en hier. En hier wordt de aarde geschapen. En hij zal nog heel lang bestaan. Dit stuk. Heb je het niet over? Dat stuk. Heb je het niet over? Jij wel, gelukkig. Dus je bent geslaagd. Dit grijze stukje is de schepping. Dus het begin en het einde van de schepping.
Einde van de schepping? Dat is toch 7 dagen?
Ja, rustig maar. Rustig maar. Je gaat niet heel veel in detail. Maar kijk, hier werd de aarde geschapen. En de tijd ging lopen en er kwam een ster aan de hemel. Toen werd Jezus geboren. Ik zoom even in. En hij ging op een wolk. Vorige keer hebben we het over gehad. Ging hij weer naar de hemel. En hier wonen wij ergens. Hier zijn wij geboren. In de tijd. Dus ik zoom even uit.
Maar waarom is de aarde dan
niet? Even.
Waarom gaat de aarde weg als wij ook naar zijn?
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ja, maar waarom?
Maar dus dat heb ik hier niet getekend. Dat is dit hele blauwe stuk. Dat komt daar achteraan. Wat zeg je? Nee, dat is een heel ander. Dat is geen vuile aarde. Het is een schematische kleur. Nog een stukje. Kijk, ik zoom nog verder in. Dit is waar de plaatjes van Google over gingen. Jezus leven op aarde, 33 jaar. Hij werd geboren, hij deed wonderen, hij werd gekruisigd, hij ging dood. Dus was hij niet hier, maar dan daar. Hè. Hij kwam weer uit het graf en hij ging naar de hemel. Deze 33 jaar, daar zoom je op in, ten opzichte van alles. Nou wil ik het vandaag hebben over dat en dat. Waar was Jezus eerst? En waar was Jezus daarna? Waar is hij nu?
In de hemel.
In de hemel. Heel goed. Ja, nou, je hebt in ieder geval al één ding.
Was er dan eerst al een hemel?
Wacht even, één vraag tegelijk, Berend.
Was er dan eerst al een hemel? Want hij, de status, hij schiep de hemel en aarde.
Ja.
Dus dan is er wel iemand heen
weer. Er was dus eerst, voordat de hemel en de aarde geschapen werden, was er al een woonplaats van God. Dat heet het Vaderhuis. Daar woont God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is ook waar Jezus heen gegaan is om plaatsen te maken. Dat is buiten de schepping. Volgende vraag. Een van jullie zei wat.
Nee, hij wil gelijk.
Oh.
Hij ging dus wel heen en weer.
Heen en weer. Je bedoelt zo, hij ging hieruit. Ja, komt zo meteen.
Ja, dus hij is heen en weer geweest.
Hij is heen en weer geweest.
Dat is het punt maakt dat er wel iemand naar de hemel is geweest en terug was.
Ja, eentje. Eentje, maar die kwam er vandaan en die ging erheen terug. Niet andersom.
Ja.
Hij ging dus niet eerst erheen en dan weer terug. Nee, hij ging terug en dan heen. Dat maakt niet uit. Zometeen, volgende plaatje staan die plaatjes op. Eerst een bijbeltekst. Nadia hoeft vandaag niet te lezen. Monique leest de eerste tekst. Je kunt het gewoon, je hoeft het niet op te zoeken. Je kunt het gewoon voorlezen.
Filippenzen 1 vers
6. Hardop.
Ik zal mijn best doen. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Oké, dit is een hele bekende tekst. En die tekst gaat eigenlijk, is een soort trapje. Hij begint bovenaan in de hemel. En er staat, Jezus, die had de gestalte van God. Wat is een gestalte? Jain. Ja, dat is een lastig woord, hè?
Woord van.
Ja, vind ik een goeie. Ja? Iemand anders nog een slim antwoord? Peter? Gestalte.
Het is toch gewoon net als je in het wilde en je voelt
dat je een soort
van basis.
Ja. Eigenlijk staat hier dat Jezus was van de soort God. God en mens zijn niet hetzelfde.
Dan zijn er drie soorten.
Nee. Want ze zijn allemaal God. Maar hij was van de soort God. Maar
hoe kan Jezus dan van de soort God zijn en de Heilige Geest niet?
Ook. Die is ook God.
Dan zijn er dus twee soorten
God. Nee, er is God.
Ja.
Maar kijk, wij zijn allebei mens, naar ik aanneem. We zijn toch verschillend, maar we zijn allebei mens.
Ja?
Jezus had de gestalte van God. De Heilige Geest heeft de gestalte van God en de Vader heeft ook de gestalte van God. Ze zijn van de soort God, net als dat wij van de soort mens zijn.
Dus jij hebt zelf de gestalte of niet?
Ja, gestalte mens. Kijk, want hij gaat namelijk, hij nam de gestalte aan van een slaaf weer gelijk aan een mens. Dus Jezus heeft iets gedaan in de hemel. Hij heeft zijn zijn opgegeven. Hij is van vorm veranderd. En is mens geworden. God is mens geworden.
Wil je dat gewoon een keertje proberen?
Dat was één keer nodig. Er zat ook een probleem aan. Het kon niet meer teruggedraaid worden. Dus Jezus is dus, of God, de Zoon is mens geworden, is geboren. En je weet ook, op een gegeven moment met de opstanding, hoe zag hij er toen uit, toen die ongelovige Thomas in die kamer was? Hè, de deuren waren dicht, en toen? Vertel maar. Wat gebeurde er? Hoe zag Jezus eruit nadat hij uit de dood was opgestaan? Niet ervoor. Rickert.
Mens.
Ja, met. Gaat in zijn handen. Wonden in zijn zij.
En op zijn hoofd.
Ja, die doornkroon was er wel af, maar die wonden die waren er inderdaad. En hij kon door een dichte deur heen lopen. Met zijn nieuwe lichaam. Ja, nee, ja. Dat dachten de discipelen ook. Een spook! Dat dachten ze een keer, dat ze dat zagen. Ze waren bang. Maar hij was dus... Hij was dus God. Hij is mens geworden en het is niet teruggedraaid. Als je in Openbaring kijkt, dan staat Jezus nog steeds als mens is hij in de hemel. En hij is hoog verheven. En hij heeft een nieuwe naam gekregen. Hij is opgeheven in de hemel. Plaatje. Kijk. Hij had de gestalte van God. Hij was gelijk aan God. Maar hij werd gelijk aan een mens. Dat zijn die 30 jaar in de eeuwigheid. Je ziet ook, hij verandert van hier van blauw naar groen. Lichtgroen is hij opgestaan. En dan gaat hij terug naar de hemel. Dit pijltje had eigenlijk door de wolk heen moeten gaan natuurlijk. En hij heeft nog steeds de gestalte van een mens. Hij is hoog verheven. Hij is gelijk aan een mens. Maar hij heeft een nieuwe naam. Hij is een verheerlijkte mens. Volgende tekst.
Nou, zit daar een klein beetje blauw tussen.
Waar tussen?
In de groene pijl. Rechts.
Waar?
Daar bij de rechterpijl die omhoog gaat en dan aan de onderkant.
Oh ja, dat is een foutje. Hè? PowerPoint, dat betekent niks. In het begin.
Schiep God, de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
Ja. Heel bekend stuk. Als ik had gevraagd, wat zijn de eerste woorden van de Bijbel? In het begin had je het geweten. Wou je wat zeggen?
Ja, maar de aarde was er dus al, maar we moesten zijn boos.
Ja, de aarde was er al.
Dus dat was het woord nou misschien toch.
Woest en ledig. We weten niet hoe dat zit precies. Nee. Hij is wel in het begin door God geschapen, dat staat elders in de Bijbel. Wil je weten waar dat in het begin nog meer voorkomt in de Bijbel? Ja, waar? Een stukje verderop.
Wat?
Nee, nee. In het Nieuwe Testament. Ja? Ja, 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 ja.
Het Nieuwe Testament.
Deze. Ja? Wie leest hem? Jij mag hem lezen.
Helemaal?
Helemaal, twee keer. Je mag hem twee keer lezen. Hartel.
In het begin was het woord was bij God. En het woord was God.
Oh, wacht even, terug. Ja, nee, is goed. Dan gaan we gaan door. Ja.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
Ja, oké. Okay. Wat betekent dat wat je net gezegd hebt? Alles is erdoor ontstaan en niets is ontstaan. Zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Wat betekent dat?
Ja, dat snap ik niet.
Ja, je moet wel snappen wat je leest. Dat is belangrijk.
Ja, maar...
We beginnen even opnieuw. In het begin was het woord.
Ja.
Ja? En het woord was bij God. Nou, dat kan ik begrijpen. En het woord was God. Dus het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor, door het woord, ontstaan. En niets is ontstaan zonder dit woord. Is niets ontstaan van wat bestaat. Dus het woord schiep. God zei, er zij licht. En toen was er licht. God zei, laat ons mensen maken. En toen waren er mensen. Laat er dingen groeien. Dus hij zei het en het gebeurde. Dat heeft te maken met het woord. Nou, lees verder.
In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie... Van hem waren, hebben we hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en hij heeft ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon, van de vader.
Oké. Okay. Ja, inderdaad, wij. Monique, welke conclusie kan ik uit deze vers 14 trekken?
Dat Jezus ook het woord is.
Juist. Kijk. Tadaa, doen we het zo. Ik zeg nu de zoon. Want hij heette pas, ze hebben hem pas Jezus genoemd toen hij geboren werd.
Help de zoon.
Help de zoon, ja. Jon Olaf, lees jij hem eens.
In het begin was de zoon. De zoon was bij God en de zoon was God. De zoon was in het begin bij God.
Hey, dus hij was er al.
Alles is door de zoon ontstaan en zonder de zoon is niets ontstaan wat er bestaat.
Wie wist dit?
Dat.
Wist je dit? Dat dus alles is ontstaan door de zoon van God. Dat is de Jezus die jij kent. Wist je dat? Klinkt nu heel logisch, maar wist je het ook?
Waarschijnlijk
niet. Heb je iets nieuws geleerd? Lees verder.
In de zoon was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. De zoon was in de wereld. De wereld is door de zoon ontstaan en toch kende de wereld de zoon niet.
Ja, hier gaat het over de zoon. Lees verder. Het Nieuwe Testament, de zoon kwam naar wat van hem was. Hij kwam naar de aarde. Nee,
maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie de zoon wel ontving en in zijn naam ging geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. De zoon is mens geworden en hij heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van God.
Ja. Dus nu zie je wat er gebeurt. Die tekst, die zegt ineens een heleboel over wie Jezus dan wel is, wie de Zoon van God is. Kijk, ik heb hem even versimpeld. Het hele middenstukje heb ik even, hè, dat was toch maar 30 jaar, dat staat hier nu helemaal ingezoomd. Aan het begin.
We hebben een vraag.
Ja.
Mag
hij
terug?
Ja, hij mag terug. Ik ben blij dat je een vraag hebt.
Het einde, zeg maar niet natuurlijk of wijs geboren, door uit de wil van een man. Alsof een vrouw dat niet beseft.
Oh, dat bedoel je. Nou, gelukkig staat er ook lichamelijk verlangen. Misschien is dat de kant van de vrouw? Misschien?
Nee, het zal een vertaal iets zijn. Ik denk dat het zaterdag is of zo.
Of dat, er, dat het een...
God misschien, de man.
Nee, kijk.
Maar snap je vraag?
Ik snap wel je vraag. Eigenlijk, wij zouden het, als wij het nu zouden opschrijven, dan zou je zeggen, en net als dat er altijd broeder staat in de Bijbel, zouden wij zeggen... Ja, ze zijn...
Het wil van een mens.
Wij zijn niet opnieuw geboren uit de wil van een mens.
Ja.
Uit lichamelijk verlangen. Door seks. Nee, we zijn door God opnieuw geboren. Dat is een hele andere manier van geboren worden.
Het Oude Testament ook de man de mens wordt genoemd. En het is dus niet zo dat een vrouw geen mens is. Nadia. Maar dat het wordt gewoon in zijn algemeenheid. Net als broeders. Het zijn ook zusters, zeg maar.
Maar de aarde wordt wel zeven.
Ja, omdat het woord vrouwelijk is. Maar dat ja. is een ander verhaal.
Hey, maar Jezus... werd ook geboren. Daar had ook geen man iets mee te maken, hè? Als er nou echt iets is wat alleen een vrouw kan, dan is dat de zoon van God geboren laten worden. Daar kon hij dus, daar kon God geen man voor gebruiken. Je had het je voorgesteld, hè? Van, nou, ja, deze ene keer maak ik dan de man maar zwanger, Jozef.
Oh.
Nou, dat had iedereen waarschijnlijk geloofd dat het een wonder was. Nu was het een stuk ingewikkelder, want niemand geloofde natuurlijk dat Jozef er niks mee te maken had en dat hij door de Heilige Geest verwekt was, Jezus. Ook op die manier dus eigenlijk. Uit God. Door de Heilige Geest. Mag ik verder, Nadia?
Mij niet.
Nee. Je bent het er nog niet mee eens? Nee.
Stond in...
Met wat er staat.
Ik zei niet dat een man leert.
Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als je opnieuw geboren wordt, dan heeft het niets met een vader of een moeder te maken, maar met God. Wou je wel wat zeggen?
Ja,
oh.
serieus.
Nou,
in vers 12 staat wie de zoon wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Ja.
Maar in de andere staat de enige zoon van de vader.
Ja, dat klopt. En dit is de enige, dat heet ook de eerstgeborene. Die is op een heel andere manier zoon. Wij zijn aangenomen kinderen en we zijn erfgenamen geworden. Maar wij zijn niet exact hetzelfde als Jezus. Jij mag niet zeggen, ik ben als Jezus. Nee, er is een duidelijk verschil tussen ons en de Heer Jezus.
Ja, maar de laatste zullen de eerste zijn.
Ja, maar in dit geval blijft hij toch echt de eerste. Er komt nog meer bij. Zometeen zul je ook zien dat er wel een duidelijk verschil is. Eerst voeg ik dit even aan mijn rijtje toe. Dit had ik al net. De gestalte van God is veranderd in de gestalte van een mens. Hij was gelijk aan God. En nu is hij eigenlijk... gelijk aan de mens, hoog verheven. Hij was in het begin al bij God, hij is God, alles is door hem ontstaan. En hij is het leven. Het leven komt bij hem vandaan. Nieuwe tekst. Grote lab. Wie gaat hem lezen? Karen.
Hebreeën 1. Op vele wijzen en langs vele wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.
Oké, wacht even. Kijk. Eerste stuk. Spreekt hij op dat moment vooral tegen de Joden. En die kennen die profeten. God heeft de hele tijd tegen jullie gesproken. Maar nu, waar we nu zitten, de tijd loopt ten einde, staat er. Dus de tijd van de schepping eigenlijk loopt op zijn eind. We zijn over de helft. Heeft hij door ons gesproken door zijn zoon. Door wie hij de wereld heeft geschapen. Dus er is een hele bijzondere constructie. Je kan niet zomaar zeggen, Jezus heeft de wereld in zijn eentje geschapen. Nee, God werkt door Jezus en heeft op die manier de wereld geschapen. Lees door.
In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtige woord.
Dat is ingewikkeld.
Hij heeft na de reiniging van zonde te hebben voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardige naam heeft ontvangen dan zij.
Oké. Wie wist er nog wat luister was? Iemand?
Luister.
Luister.
Is toch grootheid?
Ja, grootheid. De glorie, de schittering, eigenlijk de glorie, zoals van een koning, weet je wel, met een mantel en een kroon en een hele entourage eromheen.
Hoe ze staat er, na de reiniging van de zonde, te hebben vervolgd een platform aan de rechterzijde van zijn majesteit.
Ja.
Wordt er niemand aan de linkerzijde geplaatst? Of?
Ja. Nu niet. Ik weet niet hoe dat in de toekomst is, maar nu, dit is dus eigenlijk wat Jezus heeft gedaan. Jezus is gekruisigd. Die is dood gegaan. Die is opgestaan. Maar hij is tegelijkertijd, dat hij dood was en uit de dood is opgetrokken, is hij eerst met zijn bloed in de hemel geweest en heeft hij een offer gebracht aan God de Vader eigenlijk. En hij heeft dat bloed gebracht. Dat is de reiniging van de zonde. En toen zei God, nu dat je dat gedaan hebt, nu dat je zo gehoorzaam bent geweest, mag je op een troon aan de rechterhand van God zitten. Er staat, in sommige andere teksten staat er dat hij naast God in de troon zit. Of dat dan zo op schoot is, of ernaast, of dat het een bank is. Dat weten we niet. We hebben geen idee hoe de troon van God eruit ziet. Maar in ieder geval aan de rechterzijde. Daar zit Jezus.
Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Over de engelen zegt hij, die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur.
Ja, het enige wat ik hieruit wil halen is, Jezus is hoger dan de engelen. Duidelijk. Engelen zijn dus dienaren. Je zult zelfs nog zien, zometeen, dat die engelen er zijn om ons te dienen. Eerst even dit. Luister voor God. Hij zit aan de rechterhand. Dat is dus allemaal nu, hè, aan deze kant. Hij heeft de reiniging van de zonde gedaan. Hij is hoger dan de engelen. Hij is de erfgenaam van God. En hij was de eerstgeborene. Ook de enig geborene genoemd. Het is dus niet zo dat er nog meer zonen komen op die manier. Nu komen er een aantal bijzondere, waar ik zelf ook wel verbaasd over was. Dit zijn dingen die God in het Oude Testament zegt. Want anders zou je kunnen zeggen, hoe weten wij nou wat God gezegd heeft? Nou, de Joden hadden die teksten al. En nu staan ze in Hebreeën, staan ze nog een keer. En dat klinkt echt heel gek. Als je het nauwkeurig leest, dan staat er hier bovenaan. En het is dus God die spreekt. Maar tegen de zoon zegt hij. Dus God zegt tegen de zoon.
Maar zijn tegenstelling. Dus dat betekent dat het tegen mensen of tegen iemand anders
doet. Ja. Het gaat over de engelen hier.
Oh,
het gaat verder. Een goede opmerking, inderdaad. Dus er is een tegenstelling. Tegen de engelen had hij dat niet gezegd. Tegen de zoon zegt hij, de zoon noemt hij dus ook God. Uw troon houdt stand tot in eeuwigheid. En de scepter van uw recht is de scepter van uw koningschap. Hij is koning. Gerechtigheid heeft u lief gehad en onrecht gehaat. En daarom heeft God... Daarom God heeft God u gezalfd.
Heeft uw God u gezalfd?
Ja.
Ingewikkeld.
Ingewikkeld. Dus God zegt tegen Jezus, tegen Christus zegt hij eigenlijk... God, uw God heeft u gezalfd met vreugdeolie. Dus hij wordt gewoon God genoemd. Door God zelf. Heel ingewikkeld. En hier staat ook heel duidelijk... In het begin hebt u Heer... De aardige grondvest... En de hemel is het werk van uw handen. Hier wordt duidelijk ook de eer van die schepping dus aan... Christus gegeven.
Als je twee keer teruggaat, stond in de eerste stukje van de tekst ook dat door de Zoon Jezus de wereld is ontstaan, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat stond daarnet.
En hier staat ook dat God het zegt.
Ja.
En zoals Monique ook al zei, maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. Hij leeft dus voor eeuwig en hij blijft dezelfde. Neem plaats aan mijn rechterhand tot ik...
Nee, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd?
Ja, dus hij zegt het.
Tegen
de Zoon. Neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Zijn zij niet alle dienende geesten uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Hier staat dus eigenlijk dat die engelen ons bijstaan. Want wij hebben deel gekregen aan die redding. Staat ook ergens anders in de Bijbel dat de gelovigen... worden beschermd door engelen. Dus ook jij hebt op een of andere manier een engel die jou beschermt. Een beschermengel.
Ik heb net daar een mooie tekst over.
Ja, wat staat er dan?
Wij nooit harder dan je beschermen voor vliegen.
Dat vind ik wel een goeie, ja. Ja, want misschien houdt die beschermengel zich wel aan de maximumsnelheid. Dus hij kan wel sneller. Hij zegt, ja, je zoekt het maar uit. Het rijk wordt steeds langer. Hij wordt God genoemd. Hij heeft een eeuwige troon en hij blijft altijd dezelfde. Ik ben, ook in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, ik ben, wie weet waar ik ben ook genoemd wordt? Als naam van God?
Ja, het verhaal, dat is toch ook van de Mozes.
Ja, bij Mozes. Diezelfde ik ben, verwijst ook naar Christus. Voor de grondvesting der wereld is hij uitgekozen en aan het einde van de tijd is hij verschenen. Staat hier. Zometeen komt Emma weer. Dus wat ik nu geprobeerd heb te schetsen is een aantal dingen die je weet over Jezus buiten die 33 jaar. Dus je weet dus dat God, dat Jezus er altijd al was. Helemaal vanaf voordat de aarde was, was de Zoon van God er al. Hij was bij God, hij was als God, maar hij is veranderd.
Hoe lang was God er al?
Altijd al.
Maar, dus hij was er altijd ook toen de aarde er niet was?
Ja.
Maar wat deed hij toen? Want hij verveelde zich niet.
Ja, verveelde God zich niet.
Hij had niks te doen.
Hij had een engel toch?
Ja, er vinden twee verschillende gesprekken plaats. Nadia, wat ben je, waar hebben jullie het over?
Aarde.
Wat?
Aarde. Ja, dat was die eeuw.
Ja, maar die heeft hij wel zelf gemaakt.
Ja.
Dat staat er. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan staat er, de aarde was leeg en woest. Maar hij schiep hem in het begin.
Waarom maakte hij eerst dood, zeg maar? Wist hij zo? En daarna
pas... Nou, hij deed dus niet alle kazam... Alles is klaar. Nee, hij deed het in stappen. Hij maakte eerst gewoon een lege aarde en toen ging hij de orde op scheppen.
Ja, dat is wel logisch.
Ja, dus het is hetzelfde als een huis. Je bouwt eerst een fundament. Je zet niet in één keer dat huis neer. Je graaft eerst een gat. Er was wel water op de aarde, want de geest van God zweefde over het water.
Ja, maar hij heeft hem wel heel vaak. Ik had gewoon die kant ook zo.
Jij dacht aan Minecraft. Nou, het is heel grappig dat je dat zegt. Want ik had eigenlijk dit eerste plaatje had ik eigenlijk Minecraft willen maken. Want het verschil tussen zo'n Minecraft poppetje en jouzelf is exact hetzelfde als het verschil tussen ons en God. Het is ook zo'n soort verschil in grootte. Dat Minecraft poppetje is een zwakke afbeelding van iets wat op een mens lijkt. Het loopt ook, maar het loopt niet zoals ik. Het lijkt op een mens. En zoals je dus... zoals je dus in Minecraft de wereld eigenlijk kunt scheppen en vormgeven, is bijna, hè, net als met Lego, zo moet je dat misschien zelfs voor God ook voorstellen, dat hij er ook plezier in had. Er staat ergens ook in de Bijbel dat Jezus plezier had en dat hij de mensen leuk vond.
Dan zijn we dus een soort poppenkast.
Maar wij zijn een hele serieuze poppenkast, want wij zijn namelijk in opstand gekomen.
Ja. Een soort
Pinocchio,
blijf
gewoon wel. Ja, een soort
Pinocchio.
Nee, maar je maakt een heel mooi punt hier. Waarom gaan mensen dood? Zeg het nog eens hardop. Ja, het was goed, maar ik wil het nog een keer horen, want iedereen praat om elkaar heen. Ja, ze maakten er een zootje van. En God had gezegd, nou, die straf daarvoor is de dood. Maar je moet je voorstellen, als hij dat niet gedaan had, wat voor chaos het had geweest als Adam en Eva voor eeuwig hadden geleefd. En steeds, dat het steeds maar erger werd. Er komt geen einde aan. De schepping is uit de hand gelopen. Dit was helemaal niet de bedoeling om het zo te doen.
Mag ik ook nog eens vragen over de podcast? God had mensen gemaakt, Adam en Eva, dat waren de eerste mensen. Maar daarna heeft hij ook het plezier gehad van in mensen maken.
Ja, nee.
In de aarde maken.
Hij heeft plezier gehad van de schepping.
Ja. Nee, maar nog even terug op die mensen. Nu zijn wij nu... God die heeft ons gemaakt in de moederschoot.
Ja.
Maar als we op aarde komen, dan zijn we toch van de wereld of van God duivel. Maar niet meteen van God. Was als zelf.
Wie heeft jou gemaakt?
God.
Ja. Dus in de moederschoot, we hebben het ook net gezongen. Jij bestond dus. Jij bestond dus eigenlijk. Hier heb je weer, zit je Emma in de tijd. Hier bestond jij niet. Jij bent ergens hier in zo'n groen streepje geschapen. Ja. Hoe? Even, hoe kom ik nou terug bij je vraag? Jij zegt, van wie ben ik?
Ja, ik ben nu van God, omdat ik voor hem heb gekozen. Maar als ik word geboren, als er nu iemand wordt geboren, dan moet je toch eerst kiezen voordat hij van Jezus is.
Ja, maar er is iets anders mee. Hè? We hebben ooit een keer iets gelezen over een bepaalde leeftijd waarop God zei, nou, tot die leeftijd zijn ze onschuldig. Dat stond ergens bij het volk Israël. Toen ze in de woestijn waren, iedereen was in opstand gekomen. Niemand geloofde dat ze dat land in mochten. En tot een bepaalde leeftijd zei God van, nou, jullie wisten wat er aan de hand was. Jullie zijn opstandig geweest. Jullie moeten allemaal dood. Deze generatie, die laat ik, 25 of 25, ik weet niet meer. Of 21. Er was zo'n soort leeftijd. En God zei, nou, tot die leeftijd beschouw ik je niet als opstandig. Want je hebt gewoon, je hebt je ouders gehoorzaamd. En je had geen eigen mening. Je had eigenlijk nog geen stemrecht bij God. Nee, want ze gingen 40 jaar rondlopen en alle oude mensen gingen dood. En diegene vanaf geboren tot en met 20, die waren toen de volwassenen geworden. Maar die hele oude generatie, die was eigenlijk uitgestorven. Maar God heeft gezegd, die worden niet veroordeeld. Dus er is in een zekere zin iets waarvan God zegt, nee, als een babytje doodgaat, is die van mij. Ja? Als een kleuter doodgaat, natuurlijk moet een kleuter wel uitleggen dat hij iets gestolen heeft, hè, als hij het weet. Maar je kan een kleuter niet zeggen, nou, jij hebt de Bijbel niet gelezen, kleuter. En je hebt je hartje niet aan de Heer gegeven, kleuter. Dus je moet naar de hel, kleuter. Zo doet God dat niet.
Doei, kleuter.
Ja. Ja. En denk ook even na over iemand die het niet kan snappen. Bijvoorbeeld iemand... Die een mentale beperking heeft. Die echt, dat gewoon niet kan begrijpen. Die gaat God niet veroordelen omdat hij dat heeft. Dat hij zo is.
Want zijn lichaam wel buiten is geworden, maar zijn geest nog steeds.
In principe heeft hij bijvoorbeeld de buurvrouw toch ook gemaakt. En is hij eigenlijk ook van God. Maar omdat hij zonde er was.
Ja.
Dan moet ze eerst kiezen voor Jezus.
Ja, je wordt geïnfecteerd door je voorgeslacht. Inderdaad, door we staan allemaal van Adam af. En allemaal, niemand van ons, ik ken Rickard niet zo heel goed. Maar ik weet zeker dat jij wel eens iets doet wat niet mag.
Nooit.
Nee. Nou, ik heb met ome Leen gesproken. Hij was zeer onder de indruk. En jij? Jij doet vast ook wel eens iets fout. Hoe komt dat? Dat komt omdat wij allemaal diezelfde opstandigheid van Adam hebben georven. Dat heet erfzonde. En daar kan je dus van verlost worden.
Nee, ik heb nog niet.
Ja?
Jij zei net dat niet de bedoeling was dat de wereld zo geworden zou zijn, zeg maar.
Ja.
Maar God weet toch alles? Dus ja. Hij wist ja. ook dat dit zou gebeuren dan.
Ja, en God heeft ook al vanaf het begin af aan, heeft hij voor de zoon uitgekozen als oplossing voor het probleem. Dat is heel grappig. Aan de ene kant, voor God is de tijd niet zoals, wij zitten op één moment in de tijd. Ik denk dat God op een of andere manier overal tegelijk kan zijn.
Maar dat is toch dan ook een soort van bureaucratie?
Nee, want jij mocht zelf kiezen. Jij mag nog steeds zelf kiezen of jij je bekeert.
Ja.
God weet wel of je het gaat doen. Op een of andere manier, maar hij dwingt jou niet om het te doen. Maar hij weet wel de uitkomst. Dat is iets heel achterlijks, dat kunnen wij niet snappen. Het is net alsof de tijd een soort videoband is, dat God al weet wat er gebeurt is aan het eind, hij spoelt hem terug, maar hij weet ook, hij kan ook aan het begin zijn, tegelijk. Ja, hij kan ook op meer plaatsen tegelijk zijn, hij is niet als ons.
Ik vind het einde niet leuk.
Tijd is toch een uitvinding van de mens? Ik bedoel, dag en nacht is er wel, maar dat is geen tijd.
Nou ja, God heeft de tijd aangezet.
Ja, dus, ja. Hij heeft toch geen klokken aangezet? Zo van, oké, okay, nu is geen klok tussen dag en nacht.
Ja, hij heeft de planeten heeft hij aan de hemel gezet. En hij heeft het dus in de schepping heeft hij het aangezet door te zeggen, die dingen die geven de tijd aan, het dag- en nachtritme, dat heeft hij geschapen. Doordat die planeten gingen draaien en de aarde om de zon krijg je dus de seizoenen, hij heeft het wel degelijk aangezet. De cyclus van de zomer, de lente...
Het is toch niet zo dat hij een klok heeft aangezet? Zo van, okay.
Nee. Maar hij heeft wel de boel in beweging gezet. Als er geen kijk, zonder tijd heb je geen beweging. Dan staat de aarde stil. Dan staat alles stil. Het is niet helemaal te begrijpen.
Nee.
Nee, gelukkig niet. Ja, je gaat het wel begrijpen. Op het moment dat je in de eeuwigheid zelf aankomt. Dan, ja, maar dan moet je je voorstellen. Want daar ga ik nu over hebben. Kijk. Hoe pas ik nou in die eeuwigheid? Nou, stel je voor, je bent Emma, hier, en je hebt, hoe lang heb je geleefd, Emma?
Heeft Emma dan een wonder gedaan? 120.
Nee, dit is de Heilige Geest. Het gaat snappen, hoop ik. Dit is nu. Bam, vlammetje. Kijk, en ja, op een gegeven moment houdt haar aardse leven op, maar het kan dus geestelijk doorgaan. Je kunt dus eigenlijk hier ook nog bestaan. Op dezelfde manier als Jezus. Hier niet, want hier was je er niet. Hier ben je geschapen. Maar op een of andere manier kun jij dus hier ook nog bestaan. Tot in eeuwigheid. Dus dit stukje, waar je nu bent. Het lijkt heel, ik ben heel lang aan het praten, lijkt het wel, hè. Maar vergeleken met de eeuwigheid, duurt het heel kort.
Oh joh. Dat
zegt je ook. Vergeleken met de eeuwigheid zijn we bijna klaar.
Zullen we dan nog maar een jaar doorgaan? Het is toch maar.
Het is toch maar.
Weet je, dan ben ik wel 17,5.
Ja. En aan de andere kant. Als je dus kijkt naar Jezus, die heeft dus in die eeuwigheid, heeft hij dus die 33 jaar, dat kleine spelde prikkie in de eeuwigheid, dat hele kleine puntje in de tijd, heeft hij alles veranderd. Dus in een heel klein momentje kan er heel veel veranderen. Net als hier, ik heb nu hier die bliksemje getekend, op het moment. Dat jij door de Heilige Geest het gaat snappen en jij zegt, ja, ik geloof het, dan ineens...
Maar wat gebeurt er als je dat dus voor die 25
jaar doet? Dat maakt niet uit of je het hier doet of daar.
Officieel nog geen stemrecht
hebt. Ja, wel als je het snapt. Want het is namelijk geen vaste leeftijd.
Maar je kan het niet allemaal snappen.
Ja, ik kan het ook niet allemaal snappen.
Nee,
als je vervuld bent met de Geest.
Je wordt alleen maar afgerekend op wat je kan snappen.
Ja.
Lees. Ja, the future, next exit. Dit is een keuzemoment. Je kan rechtdoor en je kan de afslag nemen. Dit is het verhaal van, ja, je moet even wachten. Martha, die haar broer was dood. 4 dagen. 4 dagen was hij al dood. Kun je je voorstellen hoe dat is in het Midden-Oosten? Hoe dat ruikt? Nee, hij was dood. Dodenrijk.
Bam.
Anders. Nee. ga ik nog een keer over hebben. Volgens mij heb ik alles gedaan. Nu niet. De schoot van Abraham. Maar ik weet niet waar die was. In ieder geval, hij was niet levend. En Jezus die kwam. En Martha zei... Ja, als je er nou eerder was geweest en niet getreuzeld had, dan was hij niet dood gegaan aan zijn ziekte. En toen zei Jezus, maar hij zal opstaan. En toen zei Martha, ja, dat geloof ik ook wel, want dat hebben ze mij op de zondagsschool verteld. Er is een laatste oordeel en dan staat iedereen op. En toen zei Jezus, nee, hij kan ook eerder opstaan. En dan leest Peter, gewoon nu, Johannes 11.
Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal.
Ja, dit is voldoende om dat te geloven. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Dat hij degene was die in de wereld zou komen om alle problemen op te lossen. En Jezus zegt, ja, je kan wel doodgaan... Maar toch, daarna zul je eeuwig leven. Ik heb nog twee teksten. Dit is ook een hele grote. Het is de bedoeling... dat er een speurtocht is. God heeft gezegd... het was Gods bedoeling... dat ze hem zouden zoeken... en hem zouden vinden. En hier zie je een altaar. Ik had er ook eentje met een Latijns opschrift... Maar dat kon ik niet zo goed cijferen. Dat had ik dus vanavond te vragen. Ja. Maar maakt niet uit. Ik heb ook eentje gevonden zonder opschrift. Dan weet ik zeker dat er niks geks op staat. Dit was in Athene. Daar aanbaden ze een god die ze niet kenden. Ze waren op zoek. En ze zeiden, nou voor de zekerheid maken we ook een altaar. Kunnen we offeren aan de onbekende god. Stond erop. Ja. Wel, want je weet niet. Hè? Stel je voor dat we 100 goden hebben. En we hebben de belangrijkste gemist. Toen deden ze dit. God zegt... En Petrus die zegt eigenlijk tegen deze mensen, hier staat het, God roept overal mensen op om een nieuw leven te beginnen. Hij let niet op hoe het eerst was. Aan het eind, en dan komt het weer op Jezus, heeft hij bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen door een man. Dus er is een man die het oordeel zal vellen, die hij voor dat doel heeft aangewezen. Wie is die man? Jezus. Dus hij is een man. Ja? Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Dus die man die uit de dood opgestaan is, de man die eigenlijk God was en mens is geworden, die mag oordelen, want die heeft namelijk de opdracht goed uitgevoerd. Die is mens geweest zoals het de bedoeling was. Wij proberen dat, maar zijn er niet zo goed in.
Maar niet geschoten tot uit meer.
Juist. Dus je moet blijven schieten.
Ja, precies.
En uiteindelijk zal Jezus zeggen, want die weet hoe het moet. Die is ook de enige die recht van spreken heeft. Want als ik jou moest beoordelen, Roel, dan zou je zeggen, ja, maar jij, hè, dan kan je tegen mij zeggen, jij hebt ook dingen fout. Dus jij mag over mij niks zeggen.
Genoeg.
Jezus.
Degene zonder zonde mocht de steen gooien.
Ja, en wie is degene zonder zonde?
Jezus.
Juist.
En God.
En God. En wie was Jezus?
De Zoon van God.
Juist.
En de God.
Laatste. Je weet heel veel vandaag. Laatste tekst. Eén ding mag je niet over het hoofd zien. Want het duurt allemaal heel lang, zou je zeggen.
Maar het valt wel mee.
Maar het valt wel mee. In de eeuwigheid. Eén dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Dus dat 1 uur wat ik sta te praten is ongeveer...
Ja.
Een seconde.
Een milliseconde.
Ja, dat is niks.
Of.
En dan zeg je, ja, maar waarom komt de Heer dan nog niet terug?
Oh,
nou, stel je voor dat hij dat nou 20 jaar geleden had gedaan. Dan was je er niet geweest.
Ja, dat weet je dan ook niet.
Ja. Hij zegt, hij is niet traag met het nakomen van zijn beloften, zoals sommigen menen. Maar hij heeft geduld omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. God wil dat iedereen in de hemel komt.
Maar iedereen blijft in de
eind van de wereld.
Dus we komen
er tussen. Twee tegelijk. Emma eerst.
Ah, voorkeur.
Iedereen werkt toch weer met kinderen maken, dus dan komen er toch steeds meer kinderen. Houdt nooit op.
God heeft op een gegeven moment heeft hij een moment. Dan zegt hij, oké, hier is het moment dat de Heer Jezus terugkomt.
Jullie mogen geen gezin, stop.
Nee, daarna gaat de tijd nog wel door. We gaan het een andere keer over hebben.
Maar aan het eind van de aarde,
Ja?
Gaan heel veel mensen dood. En iedereen die niet in Christus gelooft, gaat toch ook dood?
Nee, je moet het even goed, in de context zien. Iedereen wordt rechtvaardig beoordeeld door Jezus. En het is niet zo zwart-wit.
Als iedereen tot één keer is gekomen, dan nee, voor iedereen.
Dat is niet zo. Hij wil dat iedereen tot één keer komt, maar niet iedereen wil het. Mensen moeten allemaal een keuze maken. Wij moeten wachten, omdat jij namelijk aan iedereen moet vertellen dat Jezus Heer is. En dat dan je vrienden, de moeders van je vrienden zeggen, je moet niet met haar meegaan, want straks kom je tot bekering. Hé, Anouk? Ja. En, maar er zijn dus twee dingen. Je zit of in de situatie dat je een keus moet maken, want je hebt nog niet voor hem gekozen. Er zijn twee situaties hier. Of je moet nog een keus maken, dan wacht de Heer Jezus eigenlijk, dat is genade. Hij zegt, ik heb met jou nog geduld. Dan komt hij niet terug. Of hij heeft met een ander geduld. Jij hebt al gekozen, dan ben je nog steeds hier. En dan is het jouw taak om het uit te leggen. Je bent nooit werkloos. Dus het is jouw taak om het uit te leggen.